Als u een Bijbel bij u heeft, ik hoop van wel, wilt u met mij bladeren naar het boek van Jona in het Oude Testament, hoofdstuk 2. Het is ongeveer 7 of 8 boeken van het einde van het Oude Testament. Jona hoofdstuk 2. Het is een korte hoofdstuk, maar 10 versen, dus ik wil die eens volledig voorlezen. Om dit even wat achtergrond te geven, Jona was een profeet die leefde ongeveer in de 8e eeuw voor Christus. En hij had een roeping gehad om het evangelie, eigenlijk, of een boodschap van Gods oordeel alleszins, naar de heidenen te brengen, naar de stad Nineveh. Dat was de hoofdstad van het Rijk van Assur. En Assur was ja, de grote wereldmacht in die tijd. Dat was naar het oosten en wat deed Jona? Hij ging naar het westen, precies in de andere richting, kwam terecht op een boot op de Middellandse Zee, ergens. Maar God had een manier om hem terug te brengen in de juiste richting, terug naar het oosten. En uiteindelijk kwam Jona terecht in de zee. Ik denk waarschijnlijk kennen wij, de meeste van ons kent die geschiedenis daarin. En dan in hoofdstuk 2 zien wij eigenlijk het beste wat we ooit zien van Jona. In gebed. Hij had niet veel keuze, denk ik, in de buik van een grote vis. Maar ja, sommige mensen, ze moesten eerst zo diep vallen voordat ze gaan bidden. Het gaat hier om Jona in gebed, hoofdstuk 2. Laat ons dan naar Gods woord luisteren. Ik lees van de herziene Statenvertaling. Hopelijk als u een andere versie heeft, zal het niet te veel verschillen. Toen bad Jona tot de Heere zijn God vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij in de diepte in het hart van de zeeën. De watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. Ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeeweer was op mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tierenheid is. Maar ik, met dankzegging zal ik uw offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover in het boek van Jona. Ik heb al gezegd, dat is het beste wat we zien van Jona in het boek. In gebed, op zijn knieën. Ja, weinig keuze misschien in die omstandigheden, maar hij deed het nu. Ik wil even een vraag bekijken van morgen. En de vraag is dit. Wie heeft Jona in het water geworpen? Wie heeft Jona in het water geworpen? Nu, het lijkt een eenvoudige vraag en zelfs onnodig. Lijkt misschien meer op iets voor een zondagsschoolles. Maar er zijn wel 2 antwoorden op die vraag. En die 2 antwoorden komen samen. En het is belangrijk dat wij alle 2 antwoorden bevatten. Nu, het eerste antwoord, wat wij allemaal weten en denk iedereen aanvaardt, vinden wij eigenlijk in het eerste hoofdstuk hier. Wat we niet voorgelezen hebben, maar in vers 15. Jona was op een boot terechtgekomen, richting Tarsis. En ja, volgens mijn onderzoek zijn commentatoren niet daarmee akkoord waar precies was dat ergens in Afrika of in Spanje misschien, maar ik laat dat in het midden, the boat king die richting, op de Middellandse Zee. Grote storm kwam van de heren. En uiteindelijk door omstandigheden, op verzoek van Jona zelf, in vers 12 zegt hij tot de zeemannen, pak mij op, werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De zeelieden wilden dat niet direct doen. Maar uiteindelijk hadden ze geen keuze, ze probeerden de omstandigheden te redden en de situatie recht te zetten. Maar uiteindelijk, vers 15, daar lezen we eigenlijk antwoord nummer 1 op onze vraag, wie heeft Jona in het water geworpen? Daarom pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Dus dat is antwoord nummer 1 op die vraag. Belangrijk. Maar er is wel een tweede antwoord ook. En we moeten ook antwoord nummer 2 aan bod nemen. En dat vinden we wel in hoofdstuk 2. Jona in gebed. Hoofdstuk 2 en vers 3. Daar riep hij tot de Heere, want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij, al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. Dus dat is het tweede antwoord op die vraag. En het is belangrijk dat we die twee dingen met elkaar nemen. Wie heeft Jona in het water geworpen? Jawel, mensen, die zeelieden, ja, op verzoek van Jona zelf, weliswaar. Dus mensen deden het. Maar er is ook een Heere God in de hemel die daarachter stond, die alles regelde, die alles leidde. En Jona, hij spreekt dat uit in zijn gebed. Heere, u deed het, u wierp mij in de diepte, in het hart van de zeeën. En hij noemt de baren en de golven, uw baren en uw golven. Alles behoort tot u, o Heere. U bent de God van de schepping nu. Dit brengt ons eigenlijk in het gebied van, ja, wat de theologen noemen Gods voorzienigheid. En dat is heel belangrijk. Heel belangrijk, Gods voorzienigheid, dat wil zeggen, ja, dat God in alles is. Dat alles, ja, behoort tot God. Hij leidt alles, hij ziet alles, hij weet alles, besluit alles. Leidt alles tot zijn doel. Belangrijk dat we dat kunnen zien en erkennen. Sommige christenen, spijtig genoeg, blijven hangen enkel bij antwoord nummer 1 op deze vraag. Dat de mens alles doet. En als iets slechts hen overkomt, is, oh, en wat heeft die gedaan? Wat heeft die man gedaan? Oh, en wat heeft die vrouw tot mij gezegd? En alles draait om mensen. Wat mensen gezegd hebben, wat mensen gedaan hebben. Nu, let op hier, we vinden geen slecht woord van Jona in zijn gebed over die zeelieden. Geen sprake van, oei, die mannen op de boot, als ik hen opnieuw terugpakken, wat ga ik dan doen? Niets van. Niets van. Zeg geen enkel woord daarover. Jona erkent dat dit in de hand van God was. Als we blijven hangen enkel bij antwoord nummer 1, komen we een beetje in de problemen. Ja, ik noem eigenlijk gewoon 3 hier. Wel, we zien dan geen relevantie voor ons, als we ons enkel bezighouden met antwoord nummer 1. Een aantal zeelieden hebben een profeet overboord gegooid. Hoeveel jaar? 2800 jaar geleden, op een boot op de Middellandse Zee. Als dat de boodschap van morgen is, dan u zei de vraag aan meester, ja, so what? So, wat voor relevantie heeft dat? Dat gebeurt ja iedere dag op een of andere zee of oceaan. Soms komt het in het nieuws, vluchtelingen proberen bijvoorbeeld vanuit Noord-Afrika. In Algerije of vanuit Libië proberen Italië te bereiken, Sicilië. Fe hwn ydy iddyr y dach. Yn sycoma tyrecht yn y ze yn y sterf. Gwbwyd y oak in the dark yn ffanio. Mae ia, what precise is the relevance i dan? Als we ons enkel bezig houden met antwoord nummer 1, de zeelieden deden het. En een andere probleem is, ja, we maken ons gewoon ons als christenen onrelevant. Het antwoord is niet interessant. Wie heeft jou in het water gewouden? De zeelieden, ja, so what? Ja. En? Dat is dat alles? Ja. Maken ons onrelevant is niet interessant. Geeft absoluut geen antwoord op de problemen van deze wereld. Nu, hoe wij dat in elkaar bevatten? Wat zijn de grote problemen van deze wereld? Ja, als christenen zien wij het anders dan de doorsnee mens. Dat is wel zo. Grootste probleem zien wij als christenen het feit dat de mens in opstand is tegenover God. Maar ja, mensen, de doorsnee mens. Besef, deze wereld zit in de problemen. Zij het op financieel gebied. Zij het op gebied van oorlog. Vluchtelingenprobleem. Terrorisme. Ja. Klimaatzaken. Globale opwarming. Debat daaronder. Geweld tegen vrouwen. Nog een onderwerp dat af en toe in het nieuws komt. Al die dingen. Als ik hier vanmorgen sta en ik heb enkel een boodschap, een paar zeelieden hebben een profeet in het water gegooid, ja, wel ja, wat voor een boodschap is dat voor vandaag? Eigenlijk helemaal niet. En even tussen haakjes wil ik ook iets over relevantie zeggen. We moeten nooit bang zijn als mensen ons beschuldigen en zeggen het christelijk geloof is niet relevant tegenover deze wereld en deze tijd. Wij zijn relevant, punt uit. En we moeten nooit in dat debat ingaan. En weet je waarom? Er is een antwoord op de dood. Er is iemand die hoop geeft voor nu en voor alle eeuwigheid, de Heere Jezus Christus. Wij zijn relevant, het probleem is, we moeten echt zijn. Dat is waar de strijd is. Mensen moeten ons zien dat wij authentiek zijn, dat wij het menen. Met al onze zwakheden en fouten. Echtheid, authentiek zijn. Dat is de strijd, niet relevant. Wij zijn relevant, punt uit. We hoeven niet in gesprek te gaan op dat punt. Maar ja, dat is bezig. Op de horloge een beetje opletten. Maar blijven hangen bij vraag 1. Ja. Dat maakt ons een beetje onrelevant. En dan een derde probleem. We maken op deze manier christelijk geloof tot geen waarde. Ik heb de vraag al gezet. Wat voor een boodschap is dat? Die paar mannen wat ze deden op de Middellandse Zee 2800 jaar geleden of zoiets. En daarom is het belangrijk. We nemen ook het tweede antwoord. Die wij vinden in hoofdstuk 2. Jona in zijn gebed. U, o Heere, u wierp mij in de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Nu, we weten dat God de schepper is. Dat is prachtig. We lezen Genesis 1 en 2, het begin van de schepping, zeg maar. Het is ook prachtig dat God het in staat houdt. Dat hij het leidt en onderhoudt en dat hij in alles voorziet. Prachtig. Ja. Nu, wat het evangelie betreft, is de redding ook prachtig. Als God het op het hart van een zondaar legt om de Heere Jezus Christus aan te nemen, vertrouwen op hem te stellen. Het werk van de Heilige Geest in de ziel van een mens om ja, hem of haar te tonen dat die een zondaar is. En dat er absoluut geen hoop is buiten de Heer. En de Heere dan toont dat er hoop is. Dat hij gestorven is. Dat is prachtig. Maar weet je wat ook prachtig is? Daar stopt het niet. Het gaat verder. Vele van ons, misschien allemaal hier. Wij kennen de Heere Jezus als onze Heer en Heiland. En We kunnen een bepaalde tijd noemen wanneer we tot geloof gekomen. Prachtig. Mijn geval, dat was in het jaar 1979. Lang geleden, maar ja, ik ben blij, Gods werk met mij is niet gestopt. 37 jaar geleden. Daarmee ben ik blij. De Heer heeft mij doen volharden. De Heer heeft mij geholpen om verder met hem te gaan, te groeien, nieuwe dingen te beseffen. Het evangelie, het stopte niet toen. En dat is ook prachtig. Het gaat verder. Zoals Gods werk in Genesis 1 en 2, het begin van de... Dat gaat ook verder. Prachtig. Maar hier zitten wij in het gebied van Gods voorzienigheid. In alles, ook voor Jona. Je moet niet denken, diep in de zee, in de berg van een grote vis, maar de Heere was daar voor hem. En we lezen hier iets daarover. Ik zei even een tekst citeren op Psalm 33, een heel bekende tekst over Gods werk in de schepping om dit te illustreren. Psalm 33 en vers 6, door het woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond, heel hun lege macht. Spraken daar over Gods werk in het begin van de schepping, maar een paar versen verder, in vers 13 en 14, zien we iets over zijn onderhart, zijn verdere werk in de schepping. Vers 13, de Heere schert uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verhoven woonplaats aanschert hij alle bewoners van de aarde. Gods voorziening in alles. En ja, Jona had dat ook nodig op dat ogenblik. Om dit een klein beetje in achtergrond te geven. Jona, het was een profeet, ik heb al gezegd, 2800 jaar geleden heeft hij geleefd. Hij had een roeping van de Heere gekregen om het evangelie naar de heidenen te brengen. Nu zijn verschillende praktische en theologische lessen die we daar kunnen uithalen. Sommigen zien het als een herinnering dat het evangelie voor iedereen is in het Oude Testament. Dus sommige commentatoren leggen daar een beetje de nadruk. Anderen zien het meer als een waarschuwing, andersom, dat het evangelie dat het niet enkel voor de Joden is. Gods aarde verbondsvolk in het Oude Testament, nu God had wel een bedoeling met de Joden, hij gebruikte hem ook nog steeds. Een van de problemen van Jona is, ten diepste, hij wilde thuis blijven in zijn eigen land. Dat komt naar buiten later in dit boek in hoofdstuk 4. Hij was echt boos toen deze heidenen, die onbeschaafde Ninevieten, ze kwamen tot bekering en tot geloof en hij was boos en ja, hij had het ook zo verwacht. En dus Jona was klein beetje chauvinistisch, zeg maar, tegenover zijn, hij wilde ten diepste niet gaan naar Nineveh. De Ninevieten was ook een gruwelijk volk, dat moet ik ook zeggen, maar alleszins, dit boek wordt door sommigen beschouwd een beetje een waarschuwing. Ja, het is niet enkel voor de Joden, ook voor de heidenen, Nineveh, voor iedereen. Nu, andere commentatoren leggen de nadruk op het feit, hij is een soort teken van, of beeld van onze Heere Jezus in de opstanding. En ja, heb ik de voorkeur om de nadruk daar te leggen. De Heere Jezus zelf maakt verwijzing naar Jona in Matthäus 12 en Matthäus 16. De vergelijking, de drie dagen, drie nachten in de berg van de grote vis, wordt vergeleken met de tijd tussen de dood en opstanding van onze Heere. Maar alleszins, wat de nadruk ook mag zijn vanuit dit boek, weten wij, de Bijbel heeft één rode draad. Het leidt naar de Heere Jezus, naar het evangelie, het koninkrijk van God. En De roeping van Jona om zijn land te verlaten, om naar Nineveh te gaan en het evangelie te brengen. Door omstandigheden, door zijn eigen dwaasheid is hij teruggekomen waar hij was, in de buik van een grote vis. Maar Gods voorzienigheid, dat had hij nodig, ook op dat ogenblik. Dat hebben wij ook nodig vandaag, dat wij beseffen. Dat er een God is in de hemel die alles ziet, alles weet, alles bepaalt, alles beslaat. En dat geeft ons rust en vrede. Rust en vrede. Een aantal praktische toepassingen dan van de voorzienigheid van God. Wel, het dwingt ons tot een echte nederigheid. Dwingt ons om nederig te zijn. Dat besef dat wij niet alles in de handen hebben. Wij kunnen bepaalde dingen doen als mensen, woorden spreken en bepaalde dingen met onze hand doen of anderen werken mee met de hersen. En mensen hebben talenten en kunnen creatief zijn. We kunnen bepaalde dingen doen, maar we hebben niet alles in de hand. Als ik over 2 minuten in Australië wil zijn, ik kan het willen, ik kan daaraan dromen, kan ik het realiseren? Nee, absoluut niet. Ik ben beperkt in tijd en in de ruimte, zoals alle mensen. Jona had de zaak ook niet in zijn eigen hand. Hij kon niet zomaar uit de buik van een grote vis komen. Hij wist niet waar hij was, zeker. Misschien had hij een idee, maar hoe zou hij dan naar buiten kunnen komen? Wel, de Heer heeft hem gedwongen om nederig te zijn. Jona, wat ga je nu doen? Hoe kom je daarvan uit? Jona besefte ten diep, waar moet ik nu op mijn knieën gaan en bidden? Ik heb dit niet in de hand, hoe kom ik uit? Misschien is er iemand hier van moor, u vindt uzelf in een situatie, u ziet geen uitweg. En u weet niet wat de oplossing is en hoe de Heere kan u leiden. Maar misschien is dat goed voor u om u een stukje nederigheid te geven. Dat besef dat u zelf het niet kunt oplossen. Dat u hulp nodig, dat kan. Wat God met iedereen van zijn kinderen doet op een bepaalde ogenblik, weten we niet. Maar de Heere werkt in het hart van zijn kinderen. Probeer de Heere God daarin te zien, hem daarin te vinden. Ook bent u bijna tot wanhoop gekomen, misschien. Heere, u bent hier ergens, ik zie u niet, ik vind u niet, maar ik vertrouw dat u bent daar. Als de Heere bij Jona was in die buik van die grote vis. Zoals hij bij Job was op die vreselijke dag, toen Job 10 kinderen verloor op 1 dag. Nu, dat is lijden, niet waar? 10 kinderen op 1 dag te verliezen. Maar wat deed hij? De Heere gaf, de Heere nam. Lof zij de naam van de Heere. Hij vond de Heere God daarin. In die verdriet, in die miserie. Ik ken niemand anders die ooit op één dag 10 kinderen verloren heb. En hij prijste de Heer, Hoe heeft hij de kracht, de moed gevonden om dat te doen, maar de Heer was bij hem. Job besefte, hij kon het niet alleen. Jona besefte het op dit ogenblik. Heer, u weert mij de diepte in. U deed het. Spreuken 20, vers 24. Staat daar veel van de spreuken. Ze zijn met elkaar verbonden, maar zo losse gedachten. Beetje de stijl van het Hebreeuwse poëzie soms. Maar spreuken 20, vers 24. Het geeft een soort samenvatting van Gods voorzienigheid, de voetstappen van een man zijn van de Heere. Hoe zou dan een mens zijn weg kunnen begrijpen? Hoe dan? En er zijn dingen die ons echt verbazen in het leven. Dingen die wij niet begrijpen. Nu begrijp mij ook hier niet verkeerd. We gebruiken ons verstand en we proberen te begrijpen wat we wel kunnen. Maar wij hebben het verstand van de Heere niet. Dat is het punt. We kunnen niet alles begrijpen en alles vatten. En er zijn dingen in de Bijbel die voor altijd een mysterie zullen blijven. En God die drie in één is en één in drie. Ja, hoe gaan we dat samenvatten? We nemen dat gewoon door het geloof aan. En de Bijbel spreekt ook over een vrede dat boven alle verstand gaat. Ja. Die uitdrukking zegt hetzelfde, dat is boven ons verstand, ja. Maar het maakt ons nederig. Jona moest die les leren. Ja, wij zullen het ook moeten leren. De Heere God te vinden, in moeilijkheden, in verdriet. Nu een tweede praktische op. De voorzienigheid van God, het leidt ons om het onwaarschijnlijke te verwachten. Het leidt ons om het onwaarschijnlijke te verwachten. Nu, wie zou ooit gedacht hebben, bij een man, een profeet, die is terechtgekomen in de zee, hij dacht dat hij ging verdrinken. Het was wel op zijn eigen verzoek, dat heb ik al gezegd, dat de zeelieden hem in het water. En misschien zou je denken, oh ja, dan is gedaan zeker. Ze hebben hem overboord gegooid, hij komt terecht in het water, hij gaat sterven. Hè? Maar de Heere had andere ideeën. Hoofdstuk 1 en vers 17. We lezen, de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Nu, zeg het eerlijk, wat zou u verwachten? Hij werd overboord gegooid, hij kwam terecht in het water. U zou verwachten naar alle waarschijnlijk, ja, gaat hij sterven? Gaat hij verdrinken op een duur? Wordt hij gewoon onderkoeld of wat dan ook. Maar de Heere deed iets verrassends, iets wonderlijks. Om het leven van Jona te sparen. En oh, hoe verdrietig dat Jona geen dankbaarheid daarvoor kon opbrengen later. In hoofdstuk 4 zien wij het ergste van Jona. Hier zien wij het beste van Jona. Jona in gebed in hoofdstuk 2. De Heere had hem 1 keer gered van het water. Hij is niet verdronken. 2e keer heeft hij hem beschermd van de vis zelf. Bij een wijze van spreken heeft de Heere tot die vis gezegd, leg geen enkel tand op hem. Geen enkel tand. Bijt hem niet. En hoe dan ook, door de lijden, Jona heeft het overleefd. Verrassend, hè? Wonderlijk. Waarom? God had een plan. Jona moest naar Nineveh, hij wilde het niet, maar hij moest het wel. En dit geeft ons hoop ook. Dat wij het onwaarschijnlijke kunnen verwachten. Dingen kunnen soms zo anders uitzien dan dat ze echt zijn, omdat de Heere God daarachter de dingen staat. En zit hier even 2 versen vanuit Handelingen 2 op de Pinksterdag, de prediking van Petrus. En Petrus zegt op een bepaalde ogenblik, ik zal even versen 22 tot en met 24 voorlezen van Handelingen 2. Petrus zei, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden, Jezus de Nazarene, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen, door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de ween van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Nu daar in vers 23 spreekt Petrus over raadsbesluit van de Heere God om de Heere Jezus te laten kruisigen. Spraken daar ook over de voorkennis. En die twee dingen werken samen. God weet het. Hij heeft de voorkennis. Ja, omdat hij het besloten heeft. En ja, er blijft altijd een stukje mysterie daarin. Hoe die twee dingen precies samenkomen. Maar de Heere deed het. Het zag anders uit dan het was. Hoe zag het uit? Gewoon boosdoeners wilden de Heere Jezus kwijtraken. Dus ze hebben een proces voor hem opgericht dat totaal corrupt was. En ze hebben hem aan een kruis gezet. En ze dachten, ja, prachtig, nu zijn we hem kwijt. Maar de Heere God had andere ideeën. Verrassende ideeën. Een andere plan. Het leidt ons om het onwaarschijnlijke te verwachten. En God kan onwaarschijnlijke dingen doen, verrassende dingen. En dat geeft ons ook troost en hoop. In situaties waar we misschien geen uitweg zien of vinden. De Heer is daar. Nou, mogen Hij ons helpen om Hem daarin te zien nu, ja. Nog een, de voorzienigheid van God, het spaart ons, weet je, veel bitterheid. Veel bitterheid. Mensen kunnen, ja, heel gemeen zijn vanwege de zonde. Mensen kunnen allerlei gemeene woorden tegenover een andere persoon richten. Mensen kunnen achter de rug roddelen. Mensen met ambities, ze kunnen werkcollega's proberen afbreken om zelf vooruit te gaan. Enzovoort, enzovoort. Laat ons eerlijk toegeven, christelijke gemeenschap, ja, ze hebben ook geen vrijstelling van de dingen soms. Er komen conflicten in gemeentes. Soms zware ruzie. Spijtig genoeg. Als we kunnen leren in de praktijk de Heere God achter deze dingen, in deze dingen te zien, dat spaart ons veel bitterheid. We gaan niet in op de personen. Oh, wat hij tot mij gedaan heeft, zal ik hem nooit vergeven? Ja, echt niet. Of was God niet daarin? Hoe pijnlijk het ook was, wat de omstandigheden ook waren. Wat zij over mij vertelde, ja, dat vergeet ik nooit. En wel, we blijven hangen als het ware bij vraag 1, antwoord 1 op de vraag, wie heeft Jona in het water geworpen? Als we blijven bezig zijn enkel met mensen, blijven die dingen hangen, worden nooit opgelost. We komen nooit vrij af. En iedere keer dat we aan die dingen denken, oh, wat hij zei tot mij. Wat zij deed tot mij al die jaren geleden. Als we de Heer in die dingen kunnen, dat spaart ons enorm veel bitterheid. Dat helpt ons. En een vierde praktische les is dit, en hier ga ik afslaan. Geeft ons ook rust en vrede. Rust en vrede. Nu, wie is er die dat niet wil hebben? Wie is er die dat niet wil hebben? Rust en vrede van de Heer. Lees hier uit Filippenzen 4 en vers 9, de apostel Paulus, hij geeft een belofte tot de Filippenzen. Met vertrouwen op zijn God, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Nu hoe vreemd en hoe raar en hoe gek het ook klinkt, moeten wij toch vaststellen, het was nodig op dat ogenblik voor Jona in de buik van een grote vis te zijn. Waarom? Wel, onder andere om hem op de knieën te krijgen, om tot God te komen, om tot bezinning te komen. In plaats van zijn eigen wil te willen doordrijven, in plaats van op zijn eigen weg te willen gaan naar Tarsis, ergens in het westen, Afrika, Spanje, waar dan ook. Hij was verkeerd bezig en hij had dat nodig. Pijnlijk hoewel het voor hem was. Ja, de Heere doet dat. Soms dingen die pijnlijk zijn, maar hij ziet het en hij weet het en hij houdt van ons en hij heeft zijn redenen. Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig heeft. En we prijzen hem gemakkelijk natuurlijk, als er mooie, prachtige zegeningen zijn. We zien mensen komen tot geloof. We zien dat ze verder gaan met de Heer. Prachtig. Als onze buren heel sympathiek en vriendelijk zijn tegen ons, dat is prachtig. We danken de Heer daarvoor. Als we goede, sympathieke werkcollega's, we danken de Heer daarvoor, natuurlijk. Maar wat zeggen we over de lastige personen dan? Ja? De lastige buren, de lastige werkcollega. Degene die probeert ons altijd af. Wel, ja. Vrienden, broeders, ja, we moeten toch concluderen. Ja, de Heer in zijn voorzienigheid heeft besloten, toch hebben we die ook nodig. Om ons te heiligen of om ons geduld te geven, of wat dan ook. Om ons op de knieën te krijgen, dat weet ik ook niet. Jonah zei, u, o Heer, u weet mij de diepte in. Misschien zit u vanmorgen in de diepte. Figuurlijk, niet in het water natuurlijk, maar ik denk het niet. Maar figuurlijk, en u ziet geen uitweg. Broeder, zuster, probeer de Heer daarin te vinden, daarin te zien. Dat Hij u zal helpen. Wel, de Heer help ons. Om deze lessen ja, te leren en toe te passen. Misschien duurt het leven, maar de Heer is bij ons. En Hij heeft ons, ja, ons in leven gegeven om ons te redden. En Hij leidt ons naar zijn wil. En Hij voorziet in alles. En Hij zet zijn werk verder. In en door zijn gemeente. In en door zijn kinderen en ook in de bredere wereld.